De kerkraad maakt u het volgende bekend. In ondertrouw zijn opgenomen Jordin Klein-Jan en Annelies Nieuwendorp. Woensdagavond belegt de zendings- en evangelisatiecommissie een gemeenteavond. Dominee C. van den Berg zal een presentatie houden over zijn werk in de gevangenis in Roemenië. Deze avond begint om 7:30. Donderdagavond zal een kerkraadsvergadering en kerkvisitatie gehouden worden. De kerkvisitatie begint om 7:00, een gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 25. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van de 86e psalm en daarvan het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Daarna wordt u gelezen uit het profetenboek van Zacharia, hoofdstuk 12, vanaf het eerste vers tot en met hoofdstuk 13, vers 1. Schriftlezing voor deze morgen is dus Zacharia 12, vers 1 tot en met hoofdstuk 13, vers 1. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 86, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het woord des Heeren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En alle de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en die onder hen zou struikelen zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder en hun liedevrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze zondag tweemaal stilstaan bij woorden van de profeet Zacharia. En terwijl we vanmiddag willen stilstaan bij hoofdstuk 13, vers 1, willen we deze morgen nadenken over Zacharia 12, vers 10. Tot en met 12a. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen: doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over één enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Tereos Meivogel, die in Pniel verblijft. We denken aan broeder G.P. Kraaienveld, die ernstig ziek is. Ook denken we aan Hester Verbaas, die nog in Goes verblijft. En dankzegging mogen we doen met broeder T. Brandt, die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is door uw onverdiende goedheid dat wij hier vanmorgen werden samengebracht, als wetsovertreders en als wetsverbrekers. Want we hebben vanmorgen uw heilige geboden gehoord. En als iets daarvan ons hart mocht treffen, dan zal het ons beschuldigd hebben van zoveel zonden bedreven tegen uw majesteit en tegen uw goedheid. En nu hebt u ons nog willen sparen in het leven. Het werd voor ons nog geen eeuwigheid. En u brengt ons zelfs nog op de plaats waar uw woord geopend ligt, opdat dat woord tot ons mag uitgaan. Laat het een wonder voor ons mogen worden vanmorgen. En zou u willen schenken alles wat nodig is. Heere, u weet wat er nodig is. Maar u bent niet verplicht het ons te geven. Wij hebben geen rechten. Wil u dan schenken uit genade wat wij niet missen kunnen, Heere? Wil u reden nemen uit uzelf? Zoals we het wel bidden met de woorden van de oude formulieren. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge ons ook deze morgen wil aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wil ons dan een zegen schenken vanuit hem. Heere, dan weet u wat we nodig hebben. Maar wat u ons ook onthouden zou, onthoudt u ons de bediening en het werk van uw Heilige Geest niet. En wil u geven dat die geest krachtig mag werken in ons hart en in ons leven. Opdat voor het eerst of bij vernieuwing en ook bij verdieping in vervulling mag gaan wat vanmorgen de woorden van de tekst zijn. En zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben en zij zullen over hem weeklagen, bitterlijk weeklagen, als met de weeklagen over een eerstgeborene. Heere, wil u blinde ogen openen, dat we voor het eerst mogen zien iets van onze zonde en van onze schuld. En dat die zonde onder andere deze eigenschap heeft, dat ze u doorsteekt. Dat ze Christus doorsteekt. Wil u geven, Heere, dat harde harten daaronder verbroken mogen worden. Wil u geven dat biddeloze mensen mogen worden uitgedreven tot de God der genade met een gebed om genade. En dat de geest der genade en der gebeden zo mag werken. Dan kent u ons zoals we hier vanmorgen zijn opgekomen. En u kent degenen, heren, die zo moeten zuchten onder hun eigen hardheid. Onder hun eigen onverbrokenheid. Onder hun eigen biddeloosheid. Zij die niet bidden kunnen. Zij die niet zuchten kunnen. En die vanmorgen zo in de kerk zich bevinden. Misschien andere tijden gekend. Tijden van licht. Tijden waarin alles zo teer lag. Maar na ontvangen genade is alles zo donker en hard en toegesloten geworden. En de vraag dringt zich wel op. Is het ooit van de Heere geweest? En in het hart klinkt de bange zucht. Ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Heere, smeken van u, zou u zelf maar licht willen geven. Zou u zelf ook die onmisbare geest der genade en der gebeden willen schenken in de werkingen van onze tekst. Opdat het hart verbroken mag worden. Opdat er een uitgaan mag komen tot u de Heere. Heer, u kent degene die dat nog nooit zo kende. Maar wier geweten toch ontwaakt is. En die toch iets kennen van dat zuchten. Over hun harde hart wil u dan ook in hun levens werken. Wil u dan, Heere, toch ook geven dat ze mogen zien. Dat een ontwaakt geweten geen grond is om op te rusten. Dat een ernstig leven geen grond is. Maar wilt u hun harde harten verbreken met uw liefde. We bidden, Heere, zo om wat nodig is, ook voor hen die onverschillig zijn. Wil u de ernst van het woord van vanmorgen op hun harten binden? We kunnen onverschillig zijn op verschillende manieren. We kunnen de zonde aan de hand houden en in zonde voortleven. En hier in de kerk zijn, misschien wel in een dubbel leven of omdat het moest. Maar het kan ook dat we alles verbergen achter godsdienst, waarin we zelf misschien nog zijn gaan geloven. Heere, wil u ons ontmaskeren voor ons eigen oog vanmorgen, als dat zo is. Zo schenken wij, zo bidden wij u, of u schenken wil wat wij nodig hebben. Wil u kinderen gedenken, Heere? Wil u ze ook onderwijs schenken? Ze zullen, als het goed is, toch nooit uitkomen boven die afhankelijkheid van het werk uws geestes. Maar wilt u dat werk ook opnieuw en bij verdieping schenken, opdat ze mogen worden heengeleid naar die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, want daar werkt u toch op aan in het leven van zondaren. Heere, zo ziet het op u vanmorgen. Zou u krachtig willen werken onder ons? Zou u dan ook willen schenken wat nodig is in het spreken? Heere, u kent alle onmogelijkheden van uw dienaar. Wil u maar geven wat nodig is. En wil u boven alles bediening schenken vanuit uw heiligdom. Gedenkt u op alle plaatsen waar uw geroepen dienaren deze zondag uw woord mogen uitdragen. Wil u zijn met de herder en leraar van deze gemeente, dominee Visser. We dragen hem met zijn vrouw hartelijk aan u de Heere op, met de bede of u hem tot een zegen wil stellen in deze grote gemeente, maar ook daarbuiten en ook deze zondag in de gemeente van Kralingen. We willen aan u opdragen de zieken van de gemeente. Heere, u kent in ieders omstandigheden. Mogen we u bidden voor zuster Tereos Meivogel, die in Pniel verblijft. Wil u haar gedenken in haar levensavond met allen aan wie ze zich verbonden weet. Schenkt u wat nodig is naar haar lichaam, maar toch boven alles naar haar ziel. We dragen aan u op, broeder Kraaienveld, die zo ernstig ziek is. Ach Heere, u kent zijn omstandigheden. U weet wat hij nodig heeft. Wil u geven, Heere, wat niet gemist kan worden op weg en reis naar de eeuwigheid, als hij beseffen moet dat het sterven dichterbij komt. Dat geldt voor een ieder van ons, maar de roepstem vanuit dat gegeven wordt toch versterkt wanneer we zo ernstig ziek zijn. En Heere, zou u dan toch ook de duivel willen schelden dat hij van hem vliede? Want de duivel zal altijd moedeloosheid werken en zeggen: het is te laat. Er is voor u geen mogelijkheid meer bij de Heere vandaan om zalig te worden. Maar Heere, zou u genadig willen werken in zijn leven, ook onder deze omstandigheden, daar zal uw naam toch in geëerd worden, Heere. We dragen aan u op, Hester Verbaas. U kent ook haar situatie, die zo moeilijk is. En Heere, we bidden of u haar gedenken wil, of u haar bereiken wil. Dat is voor u niet te wonderlijk, Heere. Wil u haar bewaring schenken? Wil u haar boven alles ook toespreken door uw woord? Wilt u denken aan degene die om haar heen staan, voor wie dit ook zo'n diepe, beproevende weg is? Wil u hen ook sterkte en moed en kracht geven, en dat ze de moeite en het verdriet door uw genade zouden mogen geven in uw hand? Heere, u voor wie niets te wonderlijk is, kunt mensen genezen. Wil u dat ook schenken in het leven van Hester? We willen aan u opdragen, broeder Brand, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We zeggen u daar ootmoedig dank voor. En we vragen van u of u het rechte dankoffer in zijn hart ontsteken wil. Zou u hem ook bij zijn verblijf thuis nabij willen zijn in alle omstandigheden? En geeft u dat de weg die hij gegaan is en gaan moet mag worden geheiligd aan zijn hart? Zo dragen we ook andere zieken aan u op, van wie wij de namen niet kennen, maar u kent ieders omstandigheden. U weet ook wat er in ons hart tegen al uw leiding kan opkomen. Heere, wil u genadig bewaren voor opstand. Zou u willen geven dat we eens willend mogen gemaakt worden met uw heilige wil? We bidden u voor hen voor wie het psychisch duister en moeilijk is. Wil u ook hen sterken? Wil u ook hen gedenken? Wees u met de rouwdragenden onder ons. Vertroost ze zoals u het alleen maar kunt. En we bidden het u deze morgen wel heel bijzonder voor hen die een kind moesten verliezen. Heere, wil u hen troosten en wil u hen sterken. En wil ook hen toch geven dat ze achter u mogen aankomen en onder u mogen worden gebracht door uw doorboorde hand. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere. Wil een zegen bereiden voor hen die verhinderd zijn op te komen, die wellicht thuis met ons meeluisteren, nu of later. Wees met degenen die afgedwaald zijn, die niet onder uw woord komen, of die op een plaats komen waar de waarheid van uw woord zo verdund is. Heere, wil u ze terugbrengen en wil ons ook maar bewaren voor allerlei dwaling op de kansel en onder de kansel. En wil nog leiden in uw waarheid om Christus wil. Amen. Psalm 51, 5 en 6 willen wij gaan zingen. 5 en 6 van Psalm 51, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. 147, het tweede vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heer te samen en noemt die alle bij haar namen. Tweede vers van Psalm 147 in antwoord op de prediking. Gemeente, het is een bekend beeld, maar het maakt precies duidelijk hoe wij veel profetische teksten uit het Oude Testament moeten uitleggen. Het beeld van drie bergtoppen die steeds hoger worden en die achter elkaar liggen. En dan moet u zich even proberen voor te stellen, een wandelaar in zo'n bergland die op enige afstand van die eerste bergtop staat. Die ziet eigenlijk maar één grote, hoge berg. En pas wanneer hij de eerste top beklommen heeft, dan ziet hij wat hij eerder nog niet gezien had, dat tussen de plaats waar hij gekomen is en de plaats waar hij naar op weg is, zich nog een dal uitstrekt. En dat geldt ook als hij de tweede bergtop beklommen heeft. Er blijkt tussen de tweede en de derde top nog een dal te zijn. Wel, dat is ook precies het beeld van onze tekst van vanmorgen. Zacharia 12, vers 10 tot en met 12a. Want we zouden kunnen zeggen, dat woord van de profeet, nee, dat woord van de Heere die gesproken heeft door de profeet, gaat in vervulling op drie bergtoppen. De eerste bergtop vindt u in Johannes 19. Als de Heer Jezus gestorven is en daar komt die soldaat met die speer in zijn hand en hij doorsteekt de zijde van Christus. En dan staat er in Johannes 19, en wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dat is een verwijzing naar de tekstwoorden van vanmorgen. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Allereerst gebeurt dat voor de ogen van de Joden als de Heer Jezus gestorven is en dan voor hun lichamelijk oog. Dat is de eerste bergtop van vervulling. De derde bergtop van vervulling, de laatste top, daarvan leest u in Openbaring 1 vers 7. En dat plaatst onze tekst ook in een heel ernstig licht. Want daar leest u over de Heer Jezus, zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar als u hem dan voor het eerst echt ziet, is het voor eeuwig te laat. En u is het wonder van Gods genade dat tussen die eerste bergtop, Golgotha, en die derde bergtop, de wederkomst van Christus, nog een tweede bergtop ligt. Of moet ik misschien zeggen dat daartussen een dal ligt, een diepte, waarin de Heilige Geest krachtig gaat werken tussen het sterven van Christus en de wederkomst van Christus, waarin de Heilige Geest krachtig gaat werken in harten van jonge en van oude zondaren. En wat gebeurt er wanneer de Heilige Geest krachtig gaat werken in uw en jouw leven? Dan gebeurt er onder andere dit. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem bitter weeklagen, als met de weeklagen over een enige zoon. Wel over dat werk van de Heilige Geest willen wij deze morgen met Gods hulp nadenken. En we schrijven dat maar bij de woorden van onze tekst. Het werk van de Heilige Geest. Drie gedachten. Allereerst, Hij opent het oog. Want het midden van vers 10 zegt, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de tweede plaats, Hij verbreekt het hart. Dat is het slot van vers 10. En ze zullen over hem rouw klagen. En tenslotte, Hij verwekt het gebed. Dan keren we in onze derde gedachte nog even terug naar de naam die de Heilige Geest aan het begin van onze tekst ontvangt. Hij wordt genoemd de Geest der genade en der gebeden. Dus het werk van de Heilige Geest, allereerst Hij opent het oog, vervolgens Hij verbreekt het hart en tenslotte Hij verwekt het gebed. Wij hebben vanmorgen de profeet Zacharia voor ons. En wanneer u woorden van de profeten leest, is het altijd belangrijk en goed om u af te vragen, in wat voor omstandigheden hebben deze woorden precies geklonken? Zacharia is een van de profeten, u weet dat waarschijnlijk, die heeft gewerkt onder het volk van Israël na de ballingschap. Na de 70 jaren ballingschap is een deel van de Israëlieten weer teruggekeerd naar de puinhopen van Jeruzalem en ze hebben de puinhopen van die stad weer opgebouwd. De muren van Jeruzalem zijn opgebouwd en de tempel is ook weer opgebouwd. Het is juist met het oog daarop dat de profeet Zacharia de mensen heeft aangespoord samen met Haggai. En tegen die achtergrond moet u ook de eerste hoofdstukken van dit profetenboek lezen. Maar de jaren zijn voorbij gegaan en wat Zacharia heeft ontdekt, dat is, al is het, dat de muren van Jeruzalem weer zijn herrezen. Al is het dat er weer een tempel in Jeruzalem gevonden wordt, daarmee is de zaak niet opgelost. Want buiten de muren van Jeruzalem zijn nog altijd de vijanden die de stad bedreigen. En dat is nog veel ernstiger, binnen de muren van Jeruzalem, daar is het verval. En daar leeft in de harten van de teruggekeerde ballingen het afwijken van de levende God. En sommige verklaarders denken dat de profeet moedeloos geworden is en dat het tegen die achtergrond is dat we hoofdstuk 12 moeten lezen. Hoofdstuk 12, ons teksthoofdstuk, waarin de Heere door de profeet gaat duidelijk maken dat hij twee dingen zal doen. Hij zal de stad Jeruzalem bewaren en beschermen tegen de vijand. Dat is vers 1 tot en met 9, dat laten we nu verder rusten. Maar hij zal ook, en dat is waar we vanmorgen wel op willen letten, hij zal in de harten van zondaren in Jeruzalem en trouwens ook daarbuiten gaan werken met zijn Heilige Geest tegen de geest van afval en verval in. Ja, en wat is dat werk van de Heilige Geest dan? Dan gaan we onze tekst lezen van vanmorgen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Ik hoop daar vanmiddag nog iets meer over te zeggen, over die uitdrukking. Zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus dat is iets wat de Heilige Geest gaat doen als hij krachtig gaat werken in de harten van zondige mensen. van jongens en meisjes, van mannen en vrouwen toen, in de tijd van Zacharia en ook in 2018. Als de Heilige Geest gaat werken, dan gaat Hij blinde ogen openen voor hem die u doorstoken hebt. Dan gaat Hij u laten zien dat u met uw zonden de Heere hebt doorstoken. Dat dat een aspect, een facet is van al die zonden die u gedaan hebt. En u weet wel, als de Heere werkt, dat is een Bijbelse lijn, die kunnen we steeds weer opmerken. Als de Heere werkt en gaat beginnen in het leven van een zondaar, begint Hij zo heel dikwijls met het aanwijzen van een heel concrete zonde in je leven. Misschien wel de zonde waar je zo aan vastzit. Die boezemzonde, die koningszonde. Maar dan gaat de Heilige Geest niet alleen laten zien dat die zonde er is. Want dat wist je tot op zekere hoogte wel en dat zei je geweten ook nog wel. Maar dan gaat de Heilige Geest laten zien dat je met die zonde God doorstoken hebt en doorsteekt. Dat je, we mogen het houden in het licht van het Nieuwe Testament en Handelingen 2, dat u er Christus mee doorstoken hebt, dat ook. Zonde is allereerst zonde tegen God, dat is waar, dat laat de Heilige Geest ook zien. Dat is juist ook een van de kenmerken van wat Hij dan laat zien, dat het niet maar zonde in het algemeen is, maar zonde tegen een goedoend God, een heilig God, een rechtvaardig God. Dan gaan de deugden van God voor je oog schitteren en die gaan spreken. Maar dan komt de zonde juist in dat licht te staan. Maar ook zonde tegen Christus. Ik denk aan Petrus op de eerste Pinksterdag. Als die daar aan het preken is tot die duizendkoppige scharen in de tempel of vlak daarbij in Jeruzalem. Dan predikt Petrus en dan moet hij in opdracht van de Heere zijn vinger wijzen naar al die mensen die daar staan. En dan zegt hij, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als de Heilige Geest dan krachtig werkt, dan worden de harten van mensen doorboord. En dan gaan zij zien dat ze met hun zonde Christus hebben doorboord. Luther heeft daarover geschreven in een preek over de heilige overdenking van het lijden van Christus. En dan zegt Luther, als je daar iets van te zien krijgt, dan ga je zien dat mijn zondige gedachten de doornen zijn in de kroon van Christus. En dan ga je zien dat mijn zondige daden de nagels zijn die door de handen van de Heer Jezus werden geslagen. En dan ga je zien dat mijn zondige gangen, waar ging je naartoe, jonge mensen, gisteravond, dat mijn zondige gangen de nagels zijn die door Christus voeten werden geslagen. En dat mijn zondige plannen en beraadslagingen de plannen waren om hem te veroordelen. En dat mijn verzondigde leven die speer is die hem doorstoken heeft en doorboord heeft. Ik deed hem al die jammeren aan. Zij zullen hem zien. U mag op grond van onze tekst van vanmorgen dus zeggen, als de Heilige Geest gaat werken, ja, dan is een van de dingen die hij doet dat hij te zien geeft op een gekruisigde Christus. Maar dan wel op een Christus die u doorstoken hebt. En op het feit dat u hem doorstoken hebt. En dat zien we van nature niet, gemeente. Dan horen wij de lijden spreken. Of op andere momenten in het jaar horen we over het lijden van Christus. En we nemen het aan als een waarheid. En we horen het aan als iets bekends. En misschien raken we er een ogenblik ontroerd door. Maar als de Heilige Geest gaat werken in je leven, dan wordt het anders. Dan word je schuldenaar aan het lijden van Christus. Dan laat Hij je zien, je hebt Hem gekruisigd met al je zonden en al je schuld. Ze zullen Hem zien die zij doorstoken hebben. Hebt u dat gezien? Heb jij dat in je leven ooit al echt gezien? Nee, dominee, ik heb dat nog nooit gezien. Waarom niet? Nou, dominee, omdat de Heere me dat nog niet wilde geven. Oh ja? Is dat de oorzaak? Hoort u wat u zegt? Hoort u wat u zegt? U geeft God de schuld van uw geestelijke blindheid. De Heere zegt in zijn woord zo duidelijk: scheur uw hart. Zou u niet alle middelen beproeven om dit ontdekt te krijgen voor de blinde ogen van uw ziel? Zou u de Heere niet gaan aanroepen met het gebed? Heere, nu hebt u beloofd in Zacharia 12 vers 10 dat u de geest der genade en der gebeden wilt uitstorten. Niet maar hier en daar druppelsgewijs wil geven, maar wil uitstorten. En elders in de schrift kunt u lezen op ouderen en op jongeren. En nu zegt u in uw woord dat u daarmee blinde zielsogen wil openen. Heere, wil dat dan ook doen in mijn leven? Kijk, wij kunnen gemeente, en ik ken u niet persoonlijk, dus ik weet niet hoe dat persoonlijk bij u is, maar in het algemeen, wij kunnen zo gezapig voortgaan. Onbekeerd? Nee, onbekeerd. Nog nooit iets gezien van mijn schuld. Ik hoop dat ik het ook nog eens krijg en we leven maar door. En we zijn geestelijk gesproken nog te lui om ons een half uurtje of een uurtje per dag af te zonderen van alle andere mensen om Gods woord te lezen en om de wet te lezen en te overdenken. Of zoals Luther dat zegt in die preek over de overdenking van het lijden van Christus. Dan zegt Luther: neem nu eens de tijd om dat lijden te overdenken. En als je dat lijden overdenkt, denk dan allereerst eens aan dat ernstige woord van Christus, waarin Hij zegt: als dit al aan het groene hout geschiet, wat zal er aan het dorre hout van uw verzondigde leven geschieden? Als Gods toorn over de zonde zo groot is, dat Hij zijn eigen lieve Zoon aan het kruis heeft laten nagelen om de zonde te veroordelen in het vlees, waar zult u dan blijven buiten Hem? Maar u hebt wel een verantwoordelijkheid om te zoeken deze dingen te overdenken. Ja, dominee, maar ik kan mijn eigen blinde zielsogen toch niet openen? Nee, dat kunt u niet. Maar hebt u al eens geleerd dat u dat niet kan? En heeft dat u al eens als een schuldige blinde uitgedreven naar die God en naar die Christus die langs ging langs de weg waar Bartimeus zat? Heere, zonen Davids, ontferm u over mij. Eerste: Hij opent het oog. En als er vanmorgen mensen zijn die zuchten over de blindheid van hun hart en van hun ziel, zou u dan vanmorgen niet met Bartimeus roepen? En roepen en blijven roepen totdat hij stilstaat en hij het u vraagt: wat wilt gij dat ik u doen zal, Heere, dat ik ziende mag worden? Maar nog één keer, gemeente, de grote nood van ons leven is dat we dat niet eens willen. Dat we er ook nog eens voor terugdeinzen. Dat we eigenlijk helemaal geen geopende zielsogen willen hebben. Want dan zien we iets van onze schuld en van onze nood en van onze ellende. En wie wil dat dan? En daarom is het. Daarom is het dat u misschien wel werelds onbekommerd en onverschillig voorleeft. Daarom is het misschien ook wel dat u in uw hart zegt: maar het hoeft toch allemaal niet zo zwaar en niet zo moeilijk. Het kan toch ook wel met wat minder. Weet u wat onze tekst van vanmorgen zegt? Dat God, die naar recht vuur en zwavel zou kunnen laten regenen over de mensen, nog zo goed is dat hij dat niet heeft uitgestort over de mensen, maar dat hij de geest der genade en der gebeden nog wil uitstorten, opdat hij blinde ogen zou openen. Mag het u eens in uw gemis brengen. Mag het u eens vragende maken aan de troon der genade. Tweede, wat de Heilige Geest doet: hij verbreekt het hart. Ja, dat moet er onmisbaar bij. Als de Heilige Geest u echt laat zien iets van uw schuld tegen God. Of zoals onze tekst het dan zegt: als de Heilige Geest u echt laat zien dat u hem doorstoken hebt, dan zal de Heilige Geest uw hart daar ook onder verbreken. Is dat vanmorgen een systeem? Is dat wettisch? Nee, dat is het niet. Het is de tekst. Ik zou nog meer kunnen zeggen: het is een belofte. Het is een belofte van God. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Als de Heilige Geest werkt en zondaren ontdekt aan zichzelf in het licht van de kennis van God, dan verbreekt hij het harde hart. Weet u hoe dat komt? Professor Wisse heeft geschreven: als de Heilige Geest zo werkt, of u mag ook zeggen als Christus in zijn profetisch ambt zo werkt, dan ligt er altijd iets priesterlijks in. Dan mengt de Heere daar iets doorheen van het bloed van Christus en van de liefde van Christus, en dat verbreekt het hart. En daarom is een mens die oog in oog komt te staan met zijn schuld tegenover God ook niet alleen maar bang voor het oordeel. Ik zeg niet dat die vrees niet een grote rol kan spelen, dat kan wel. Maar er komt ook iets anders. Er komt een verbroken hart en een verslagen geest dat ik tegen God gezondigd heb. En wat voor verdriet is dat dan? Wel, dat wordt in onze tekst van vanmorgen zo leerzaam aangeduid. Mag ik u drie dingen aanwijzen? Het eerste wat onze tekst zegt, dat is een diep verdriet. En dan wordt dat hele tere beeld gebruikt van een vader en een moeder die één jongen hebben gekregen. En die ene jongen die sterft. En wie zal het verdriet beschrijven van zulke ouders? Wel, onze tekst zegt, ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Een diep verdriet. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En er wordt nog een ander voorbeeld gebruikt. Het voorbeeld van ouders die meerdere kinderen hebben, maar van wie de eerstgeborene, de oudste, sterft. En ook dat is een groot en een diep verdriet. Wel, dat is het eerste wat onze tekst ons leert. Als de Heilige Geest werkt, dan werkt Hij een diep verdriet. Een zielsverdriet. Waar u ook niet zo snel mee te koop loopt. Maar waarmee u juist de eenzame plaatsen opzoekt. En u zich misschien groot houdt voor de mensen. Of jij voor de anderen. Maar je zoekt de eenzaamheid. En daar waar niemand het hoort en waar niemand het ziet. Daar stort je en daar giet je je hart uit met een Hanna voor de Heere. Er is nog iets wat onze tekst zegt van dat verdriet. Vers 11. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het is behalve een diep verdriet ook een groot verdriet wat de Heilige Geest werkt. U zegt dat is hetzelfde. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Het grote verdriet betekent hier dat het een verdriet is wat bij velen gevonden zal worden. En dan maakt de profeet de vergelijking, dan verwijst hij naar de dag dat koning Josia stierf, sneuvelde in de strijd tegen Egypte. Dat was bij het plaatsje Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En koning Josia, u kunt over hem lezen in 2 Kronieken 34 en 35. Dat was een godvrezende koning. Een koning die het goede zocht voor zijn volk, voor zijn onderdanen. Het was ook een geliefde koning. En dan sterft hij op nog jonge leeftijd. Door zijn eigen dwaasheid, menselijk gesproken. En als hij dan gestorven is, dan is er in dat dal van Megiddo en in heel Israël en in heel Juda een groot verdriet. Heel het volk weende, staat er in de Bijbel. Wel, daar verwijst de profeet Zacharia ook naar. Hij zegt, het is niet alleen een diep verdriet wat Gods geest werkt in het hart, maar het zal ook bij velen gevonden worden. Dat moet u eens op u in laten werken vanmorgen. Dat moet jij eens op je in laten werken. Kijk, wanneer gepreekt wordt, ook hier in Barendrecht, over het werk van de Heilige Geest in zondaarsharten en wat er gebeurt wanneer een mens tot bekering gebracht wordt, dan kan het ook zomaar dat een jongere of een oudere moedeloos wordt en denkt, het zal voor mij wel nooit kunnen. Dat harde hart van mij zal wel nooit verbroken worden. Dat aan de zonde gebonden leven van mij, daar is geen verwachting meer voor. Misschien dat de duivel wel zegt tegen u of tegen jou, kijk eens in je familie, daar was hij al en daar was zij al. En nu zal het, ja, ik zeg het maar even zo, want zo doet de duivel dat dan soms ook, en nu zal het wel op zijn. Maar nu zegt het woord van vanmorgen dat het een groot verdriet zal zijn. Dat velen zullen wenen over de zonde waarmee ze God en Christus hebben doorstoken. Zou dat kunnen, gemeente, dat dat in Barendrecht ook gebeurt? dat er velen zullen zijn in deze gemeente bij wie dat gevonden wordt. Zou dat geen gebedstof moeten geven? Wij lezen zo snel over de woorden heen, maar u moet uw vinger eens leggen bij vers 11 van hoofdstuk 12. Als u vanavond of vanmiddag voor de Heere op de knieën ligt, dat doet u toch wel. En dan moet u het eens vragen, Heere, u zegt dat die rouwklagen groot zal zijn. Wil u ook werken in mijn hart en in mijn leven, al heb ik het niet verdiend. Want houdt u dat goed uit elkaar. De duivel die zegt, kijk, het is er voor eentje hier en voor eentje daar en je maakt niet zoveel kans. Maar als de Heere werkt, dan leert hij je. Weet je waar nou de onmogelijkheid ligt? Niet bij God, maar in je eigen verzondigde leven. In je zondige hart. Het is bij u vandaan onmogelijk. Maar niet bij God vandaan. En de Heere geven het ons te beleven. Nog iets wat onze tekst zegt. Het is een diep verdriet, het is een groot verdriet onder velen. Het is ook een persoonlijk verdriet. Vers 12. En het land zal rouwklagen. En dan komt het. Elk geslacht in het bijzonder. En dan moet u nog maar even meelezen. Het geslacht van het huis van David bijzonder. En hun lieder vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder. En hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder. En hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder. Hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten. Elk geslacht bijzonder. En hun lieder vrouwen bijzonder. Als u nu straks aan tafel dit Bijbelgedeelte nog een keer leest na het eten. Dat zullen verschillende van u doen. Kinderen, dan zal het je nog wel een keer opvallen dat dat woord bijzonder iedere keer genoemd wordt. Je moet het maar stellen. Maar weet je wat dat nou betekent? Dat wij allemaal, jij en ik, het werk van de Heilige Geest heel persoonlijk nodig hebben. Dat de een het werk van Gods Geest, ook dat hartverbrekende werk, wel aan de ander kan gunnen, maar niet kan geven. Daar ligt ook een waarschuwing in. Dat je elkaar dus niet kan meenemen in wat emotie. Ja, dat kunnen we wel doen, maar dat is het werk van Gods Geest niet. Gods Geest werkt heel persoonlijk in het bijzonder. En als hij zo gaat werken in uw leven, dan neemt hij u ook apart. Dan zit u te luisteren onder de preek, maar dan valt al het andere en al het menselijke weg. En dan gaat de dominee naar de achtergrond en dan blijven de twee over, de Heere en u. En nog een keer, dan zoekt u ook de plaatsen van de eenzaamheid om daar voor het aangezicht van de Heere te verkeren. Hij verbreekt het hart. Wat is dat voor een verdriet? We hebben er iets van gehoord. Diep verdriet, groot verdriet, persoonlijk verdriet. Nog één belangrijk ding. Het is een door de Heilige Geest gewerkt verdriet. Want jonge mensen en ouderen trouwens ook, wij komen op allerlei manieren ook in aanraking met mensen die zeggen, ja, kijk, dat is toch wel een beetje wettisch, hè. Dat is toch wel een beetje voorwaardelijk, hè. Dat je berouw moet kennen over je zonde en verdriet moet kennen en zelfs een diep verdriet moet kennen. Laten we het eens ergens anders gaan zoeken, waar het allemaal wat makkelijker gaat en waar de blijdschap gevonden wordt. U mag wel eens vragen aan zulke mensen. En als het uw gedachten zijn, dan vraag ik het vanmorgen aan u. Hebt u misschien Zacharia 12 vers 10 uit uw Bijbel geknipt? Erger nog, veracht u dit werk van Gods geest? Want het is geen voorwaarde die de Heer stelt, maar het is een belofte dat de Heilige Geest zo zal werken, onverdiend. Kijk, en als je dan zo'n hard hart hebt, zo'n onverbroken hart, als je maar geen traan schreien kunt, zou je dan met dat harde hart en met dat onverbroken hart en met dat biddeloze hart niet voor het aangezicht van de Heere komen? Zou u niet zeggen, Heere, die belofte die maakt precies duidelijk wat ik mis. Die legt me gemis bloot, maar die laat ook zien wat er bij u vandaan nog te verkrijgen is. Wil u het schenken uit genade? En dat brengt ons al bij onze laatste gedachte. Hij opent het oog, hij verbreekt het hart, hij verwekt het gebed. Ja, dat doet de Heilige Geest altijd. Als hij uw oog opent, als hij, jonge vrienden, jouw hart verbreekt, dan verwekt hij ook een gebed. En dan keren we nog even terug naar die naam die aan de Heilige Geest gegeven wordt aan het begin van vers 10. Hij wordt genoemd de Geest der genade en der gebeden. Wat wil dat zeggen? Twee dingen. U kunt ze ook terugvinden in de kanttekening. Het eerste is, de Heilige Geest gaat op de bodem van het hart een gebed verwekken. Als ik mijn schuld zie, iets ervan, als mijn hart daaronder verbroken wordt, dat is één van de dingen die er ook gebeuren, dat de Heilige Geest je niet alleen laat in die nood en met die nood, maar dat de Heilige Geest je gaat uitdrijven, dat hij een uitgang geeft naar de Heere in het gebed. En als de Heilige Geest zo werkt als de geest der gebeden, dan gaat zo'n zondaar roepen, zoals Bartimeus riep. Want juist als je ogen geopend worden, dan ga je zien hoe blind je bent. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En als je dan iets van je schuld gaat zien, oh, dan ga je het roepen met de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het werk van de geest der gebeden. Weet u hoe het er letterlijk staat in het Hebreeuws? Daar staat een woord dat in Jeremia 31 vertaald is met smekingen. Ik zal hen voeren met smeking en geween. Dat is hetzelfde woord in de grondtaal. De geest van de smeekgebeden. Dan kun je niet meer nalaten om je hand en je oog op te heffen naar omhoog. En steeds zoek je dan weer plaatsen om je hart voor de Heere uit te storten. Geest der gebeden. Dan komt er inderdaad naar het woord van de Heer Jezus zelf een roepen bij dagen en bij nachten. Maar dan doet de Heilige Geest ook nog iets anders. En ook dat leest u in onze kanttekening. Ik lees het maar voor. Dan wordt er over die naam, de geest der genade en der gebeden, gezegd: de Heilige Geest die de uitverkorenen betuigt dat God hen genadig wil zijn. En hij verwekt ten gebeden en ten smekingen zo dat ze God om genade en vergeving van hun zonden bidden. Dus dat is wat de Heilige Geest dan ook laat zien. En daarom wordt hij onder andere ook de Geest der Genade genoemd. Hij gaat laten zien dat er bij God nu nog genade is voor de grootste der zondaren. En als dat vanuit het woord van het evangelie gaat klinken, dan verwekt dat hoop in het hart. En dan zal dat niet... Nee, dan zal dat niet geven een valse rust op wat algemene woorden. Maar dan geeft dat juist des te meer gebed en des te meer uitgaan tot de Heer. Dan gaat de Heilige Geest het leren in het hart van zo'n biddende zondaar. Ja, ook dat hij die genade niet verdiend heeft. Dat hij die genade onwaardig is. We hopen daar vanmiddag bij onze tekst van vanmiddag ook nog wel iets over te horen en nog wel iets meer. Maar hij wekt ook hoop bij God vandaan. En dan wordt het inderdaad, zoals ik het een ouderling in de gemeente waar ik opgroeide ooit eens hoorde zeggen, wel een buitenstaander, maar niet zonder hoop. Een hoop buiten jezelf in God, in Christus. De Geest der genade en der gebeden. En wat een wonder als de Heere door zijn Geest, door diezelfde Geest, een mogelijkheid van zalig worden voor uw hart gaat openen. En als u het mag zien, bij het licht van Gods Geest, wat u misschien al zoveel keren had gehoord met uw oor, maar wat u dan mag gaan zien voor uzelf en mag gaan geloven voor uzelf, dat zo'n grote zondaar, zo'n albederver en zo'n doorbrenger als u bent, nu nog zalig kan worden bij God vandaan. Wat een eeuwig wonder als de Heere gaat leiden tot diegene in wie hij genadig kan zijn. De Heere Jezus Christus. En als u het mag gaan zien, dat u hem wel doorstoken hebt met uw zonde en met uw schuld. Maar dat uit de zijde van die middelaar nu water en bloed, bloed en water stromen, bloed dat reinigt van alle zonde. En water tot heiliging en heiligmaking van het leven. En als u mag zien voor het eerst in uw leven op hem, en als de tekstwoorden van vanmorgen in die diepe zin, en nog een keer, dat hoop ik vanavond of vanmiddag wat meer toe te spitsen vanuit 13 vers 1. Maar als u voor het eerst in uw leven of ook bij vernieuwing mag zien op hem die u wel doorstoken hebt, maar in wie God een fontein geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Gemeente, zo hebben we nagedacht over deze tekstwoorden. Ze zullen in het leven van ons allemaal een keer in vervulling gaan. In het leven van jou, in het leven van u, in het leven van mij. Ons allen. Maar het komt er zo op aan wanneer. Want het zal wat zijn, gemeente, als we daar staan op die derde bergtop. Als Christus komt met de wolken des hemels en alle oog hem zal zien, ook uw, jouw en mijn ogen hem zullen zien, en we zullen hem dan voor het eerst zien. Want dan blijft er een eeuwig weeklagen over, buiten God en zonder God. En daarom Drinkt de Heere vandaag in het lieflijke heden van de genade nog aan met deze belofte woorden. En te dien dagen zal ik de geest der genade en der gebeden uitstorten. En ze zullen hem zien tot zaligheid. In de weg van de opening van hun blinde ogen. En van de verbreking van hun harde hart. En van de weeklacht over hun zonde. Gemeente, waar zal dit woord u brengen? Als je nou vanmorgen zo'n hard hart hebt, dan zegt de Heere nog: ik kan door mijn geest je harde hart verbreken. Als u nu niet schreien kunt over uw zonde en u weet niet hoe dat ooit zal moeten in uw leven, de Heere zegt: ik kan die bittere weeklacht in je hart bewerken door mijn geest. Als u vanmorgen zeggen moet: ik heb het niet verdiend en ik ben het niet waardig, hoor eens hoe zijn naam is: de geest der genade. Dat betekent: God schenkt hem uit vrije genade aan mensen die er geen enkel recht op hebben en die hem niet verdienen. Maar wel in de weg van het ootmoedig smeekgebed: ach, zegt er iemand, ik kan niet bidden. Ik hoop dat het dan de zucht is van uw hart tot God en niet een dode rechtzinnigheid. Maar als het de zucht is van uw hart tot God, hoor eens hoe zijn naam is: de geest der gebeden. Zou het dan niet kunnen voor de meest biddeloze, voor de hardste, voor de meest onverbrokene onder ons, bij de Heere vandaan en in zijn weg uit genade om Christus wil. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zou u die bediening van de geest der genade en der gebeden ook nog rijk willen schenken onder ons. In het leven van hen die nog onbekeerd zijn. Maar ook in het leven van uw kinderen. Na ontvangen genade is het zo nodig om steeds opnieuw verootmoedigd en dieper verootmoedigd te worden. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Geef ons er heilige werkzaamheden mee. In de binnenkamer en in de afzondering. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige. Maar zegen datgene wat van u kwam. Wil ons vanmiddag weer samenbrengen. En schenkt u wat nodig is. Maar ook uw bewaring tussen de diensten door. En dat alles om Christus wil. Amen. 139 vers 14 is de slotzang. Psalm 139, het 14e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Nee, doe je het briefje.